Kerkenraad maakt u bekend dat de heer C. Dolderman zijn verkiezing tot diaken heeft mogen aannemen. Bezwaren tegen belijdenis en wandel van de heer C. Dolderman, zo deze mochten bestaan, kunnen door leden van de gemeente uiterlijk vrijdag 6 maart schriftelijk gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad. De kerkenraad zendt ontvangen bezwaren ter behandeling door naar de regionale commissie voor het opzicht. Woensdag 4 maart zal er om 19:30 een meditatie worden voorgelezen. Donderdag 5 maart is er volwassenencategorisatie aanvang 8 uur. Zaterdag 7 maart is er weer kinderclub. En dat alles zo God wil en wij leven zullen. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij, de derde voor het gebouwenfonds. En bij de uitgang is er de extra collecte voor de kerkvoogdij met bestemming aflossing schulden eigen gebouwen. Tot zover de afkondigingen. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Tot voortzetting van deze dienst, Psalm 96... en daarvan het derde vers. Al de afgoon zijn slechts ijdelheden, maar God die van ons wordt beleden, is het die de hemelen heeft gesticht. 96, het derde vers. Wij belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. en zingen daarna uit de morgenzang het vijfde vers. Verlicht ons hart dat duister is. Wil ons naar uw getuigenis doen vlieden alle kwade paden en ijverig in uw wegen gaan. Morgenzang, het vijfde vers, na onze geloofsbelijdenis, spreken ieder van u in zijn of haar hart.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn en enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gods woord wordt u voorgelezen uit het Evangelie van Johannes. Het zesde hoofdstuk. We beginnen te lezen bij vers 48 en lezen door tot 66. Dus Johannes 6, vers 48 tot en met 66. En daar schrijft de apostel als volgt.
Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij, en ik in hem. Gelijkwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door den Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen, dit horende, zeiden: deze rede is hard, wie kan dezelfde horen? En Jezus nu, wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij den Zoon des mensen zaagt opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u lieden die niet geloven. Want Jezus wist van den beginnen wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen velen zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem.
Zoeken wij Gods heilig aangezicht. Heere, wil ons daar diep van doordringen, dat u heilig bent. En dat u de minste zonde niet verdragen kunt, maar zo'n vriendelijk hart hebt voor zondaren. Zo lief deze wereld gehad. Terwijl u elke zonde haat met een eeuwige haat. Dat u deze wereld uw zoon gegeven hebt. Opdat de niegelijk die in hem gelooft niet verderven zal, maar het eeuwige leven hebben. Heere, wij bidden u om dat ware geloof. En dat wij door dat geloof mogen leven, tot u mogen roepen, mogen spreken en luisteren vanavond. En dat wij door dat geloof mogen leven uit hem, uw geliefde Zoon. We dragen de hele gemeente aan u op. Allen die een taak hebben in deze dienst, alle mensen in de kerk en elders meeluisterend, bidden wij u dat u ons leidt in al de waarheid. En als het daar vanavond over gaat, wat het heilig avondmaal niet is en wat het wel is, dat wij dat van u mogen leren. Wat dat is om uw vlees te eten. En uw bloed te drinken. Want dan hebben wij uw leven in onszelf. En anders niet. Wil ons zo onderwijzen. Ook de kinderen en de jongeren. Door uw woord en heilige geest. En we dragen uw kerk aan u op. Niet alleen hier aan deze plaats, in Nederland, over heel de wereld, overal waar uw woord open mag gaan. En waar de twee of drie of meer vergaderd zijn in uw naam, dat u daar in het midden bent, onmisbare Heren. En als u er bent, dan is alles goed. En als u gemist wordt, ontbreekt alles. Maar leer ons dat om in uw naam vergaderd te zijn. Dat onze naam vergaan mag. En uw naam alleen zal uitblinken en schitteren voor ons allemaal. En wij uw naam zullen liefhebben en bewaren in ons hart. Geen andere naam is er toch gegeven door welke wij moeten zalig worden. Denk aan uw kerk in nood, waar ze verdrukt wordt, vermoord, verdreven, getiranniseerd en niemand vraagt ernaar. O, vraag u naar uw schapen, naar uw slachtschapen. Denk aan uw kerk in oorlogsgebied. Eindeloze, zinloze oorlogen. O, wilt u ze daar toch bewaren? En dat u al die ellendige oorlogen nog gebruiken zou, opdat mensen tot u zullen roepen. Want dit leven, het gaat voorbij. En dan straks staan wij voor uw rechterstoel. Doe ons zo leven en zo spreken en zo luisteren. Heere, denk aan Nederland. Aan hen die in hoogheid zijn, onze nieuwe regering, koningshuis, overheid, burgemeester, wethouders, gemeenteraad. Denk aan Eerste en Tweede Kamer, provincies en hen die voor uw naam en zaak mogen uitkomen. Dat u ze daarin wijsheid en kracht geven zou, iedere keer opnieuw, opdat het gehoord mag worden in Nederland, wat zo ver weg is. Zo spreekt de Heere. Wil uw handen toch niet van ons aftrekken. En dat de terugkeer tot u hier mag beginnen, in de kerk mag beginnen. En jonge en oude zondaren niets meer weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat jonge en oude zondaren zingen mogen van goedertierenheid en recht. Schenk getrouwe predikers, heren, evangelisten, zendelingen, ambtsdragers. En we dragen ook de verkozen ambtsdrager aan u op, die zijn verkiezing aanvaard heeft. En wij bidden u, Heer, voor allen die u uitgezonden hebt, in wat voor ambt of bediening het ook zijn mag, dat u ze in leer en leven heel goed vasthoudt. En dat ze getrouw mogen zijn, niet afwijken, maar dat zij, wat er ook gebeurt, op u zullen mogen hopen. En dat woord verkondigen. En u hebt zelf gezegd dat dat woord niet ledig tot u zal wederkeren. Heere, dan zal het ook hier niet ledig tot u wederkeren. Maar doen wat u behaagt, dat u ze ook hier bekeert, Heere. Zondaren, die nooit naar u gevraagd hebben, nooit. Maar als u naar hen vraagt, ze zullen het verliezen van uw vrije genade. En wat een zalig verlies is dat. Heere, wilt u ons bewaren bij de waarheid? En daar worden wij vanavond ook bij bepaald. Dat waarheid en dwaling zo dicht bij elkaar kunnen liggen. En wij kennen allemaal ten dele. Wilt u ons dan in al de waarheid leiden? En dat wij de Heere Jezus, de waarheid zelf, mogen kennen en liefhebben en belijden. Die waarheid kennen in haar vrijmakende kracht. Heere, gedenk Israël. Gedenk de Oekraïne. Gedenk alle oorlogen in Midden-Afrika, in het Midden-Oosten. Iran is erbij gekomen. En wij mogen weten, u regeert. En wij mogen tot u roepen. Uw koninkrijk kom toch, o Heere. En werp de troon des Satans neer. Ontferm u over alle kinderen en grote mensen die tot u roepen. Over uw zuchtende schepping. Verhoor, Heer, het gebed wat u zelf in mensenharten legt. Onuitsprekelijke zuchtingen. Verhoor ons om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden, ongerechtigheden, misdaden. Amen. De tekst voor vanavond is Johannes 6, vers 63. En dan zegt de Heer Jezus: de geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. En dat in samenhang met zondag 29 en de eerste vraag van zondag 30. Dus in totaal 3 vragen die allemaal te maken hebben met het verschil tussen het heilig avondmaal en de Roomse mis. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam van en bloed van Christus? Nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Christus spreekt al zo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat, gelijk als brood en wijn, dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijns ware lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu, naar zijn menselijke natuur, niet op de aarde, maar in de hemel is. de rechterhand God zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij. En deze drie vragen zijn ook de drie punten voor vanavond. Dus Johannes 6 vers 63 en vraag 78, 79 en 80 uit onze catechismus. Wij gaan nog zingen uit Psalm 106, vers 12 en vers 19. 106. Hun hart vergat de opperheer, hun dierbare heiland. Zij spaarde volken tot Gods hoon, die hij bevolen had te doden. En aan der heidenen stam verbonden, vervielen zij tot afgodsdienst. Dus Psalm 106, vers 12 en vers 19. 5000 mensen heeft de Heer eten gegeven. Met 5 broden en 2 visjes. Daar moet je God voor zijn om dat te kunnen. En de mensen hebben zoveel kunnen eten dat er nog heel veel over was. Dus van die 5 broden en 2 visjes is heel veel overschot geweest. En daarna gaat de Heere terug naar Capernaum. En die 5000 mensen die hebben nog lang niet genoeg van deze Heere, zijn tekenen en de broden die ze gegeten hebben. En ze verzamelen zich allemaal weer rondom de Heere Jezus. En de Heere Jezus die zegt, ik weet wel wat jullie zoeken. Jullie zoeken mij niet. Maar jullie komen voor het brood en voor de tekenen. Het is jullie niet om mij te doen, maar jullie willen iets van mij ontvangen. En hij verkondigt ze daar het woord en die prediking gaat ook over brood. Dus die preek die sluit aan op die wonderbare spijziging. En de Heere Jezus die zegt, ik ben het brood. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neerdaalt. En dan gebruikt hij het voorbeeld van het manna wat in de woestijnreis de mensen van Israël gevoed heeft, 40 jaar lang, het manna. En hij zegt, Mozes gaf u niet het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Met andere woorden, het manna was maar alleen een voorbeeld van mij. En de Joden beginnen al geïrriteerd te worden. En ze zeggen, de Joden dan murmureerden over hem. Omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En ze zeiden, is deze niet Jezus, de zoon Jozefs? Wiens vader en moeder we kennen, hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald, met andere woorden, wat denkt hij wel, dat hij dat zegt, ik ben het levende brood, dat uit de hemel is nedergedaald, wat verbeeldt hij zich wel? En de Heere zegt het dan nog scherper, nog duidelijker, en nog meer toegespitst op, het ongeloof van die mensen. En dan zegt hij, uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat een mens daarvan eet en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, hetwelk ik geven zal voor het leven der wereld. Dan zijn ze helemaal verontwaardigd. Weet je waarom ze zo verontwaardigd zijn? Ze hebben het letterlijk opgevat. En die mannen uit Capernaum en die vrouwen en die kinderen, die denken dat zij letterlijk het vlees, het lichaam van Christus moeten eten. En letterlijk zijn bloed drinken. En dat denken ze, hoe kan dat nou toch? Wat zegt u nou toch van die vreemde dingen? Maar de Heere zegt het nog eens heel duidelijk. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Dus wat zie je gebeuren, en dat gebeurt in het evangelie van Johannes heel vaak. Heel groot misverstand. Ze begrijpen er niets van. Terwijl ze denken dat ze hem begrijpen. Zij denken wij moeten zijn lichaam eten, zijn bloed drinken. En anders hebben wij het ware leven niet. Wat is dit voor een woord? Deze rede is hard. Het is in dat verband dat de Heere zegt, en dat is dus onze tekst. De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut, met andere woorden. Hoe kom je erbij om te denken dat je letterlijk mijn lichaam moet eten, mijn bloed moet drinken? Dat zou nutteloos zijn. Daar hebt u niets aan. Want dat is puur lichamelijk. Maar als ik het heb over het ware leven, gaat het om het leven van je ziel. En dan gaat het erom dat wij door het geloof, dus niet letterlijk, het vlees van Christus eten en zijn bloed drinken. Moet u letterlijk opvatten. Die mannen van Capernaum zijn niet alleen gebleven, want de Romeinse denken ook zo. En die denken dat wij in het heilig avondmaal, dat wij dan letterlijk het vlees van Christus eten en letterlijk zijn bloed drinken. Dat zou een zinloze, nutteloze oefening zijn. Want dan is het puur iets lichamelijks. En daar hebben we het vanavond over. Over de grote dwalingen van Rome als het gaat om het heilige avondmaal. Misschien vraagt u uzelf af, waarom valt die man ons daar nou mee lastig? Heeft hij geen betere onderwerp om ons te onderwijzen dan om eens even uit de doeken te doen? De dwaling van Rome en de dwaling van Luther, allemaal lang geleden. Wat moeten wij daarmee? Dat heb ik mij inderdaad afgevraagd. Kan ik het u wel aandoen om u een hele preek lang voor te houden, de dwaling van Rome, als het gaat om de mis? En het antwoord is dus ja. Niet alleen omdat ik niet zomaar een zondag uit de catechismus kan overslaan, maar omdat wij van dwalingen altijd iets kunnen leren. De Heer Jezus zegt het ook, er moeten dwalingen en ketterijen onder u zijn. Dus de hele kerkgeschiedenis door zie je allemaal dwalingen, misverstanden, ketterijen, verkeerde leer, verkeerd leven. En de kerk van Christus heeft zich door al die dwalingen heen geworsteld. En daar gaat het mij nu even om. Door die dwalingen en ketterijen heen heeft zij de waarheid beter en dieper verstaan. En dat geldt natuurlijk ook voor onze tijd. En dan noem ik alleen maar de kinderdoop en het verzet tegen de kinderdoop. Dat juist de opgang die de baptisten maken in onze tijd, dat dwingt de kerk ertoe om een keer na te denken over de kinderdoop. En eigenlijk hebben we dat jarenlang helemaal niet gedaan. En altijd alleen maar gezegd, denk erom dat de kinderdoop je niet zalig maakt. Maar wat het dan wel betekent, hebben we eigenlijk niet zo over nagedacht. Maar nu er zoveel mensen zich verzetten tegen de kinderdoop, wordt er eindelijk in de kerk diep en grondig nagedacht over de kinderdoop. Dus dan ziet u dat dwalingen de kerk altijd geholpen hebben om de waarheid beter en dieper te verstaan. Dus van dwalingen en ook de paapse mis kun je heel veel leren wat het dan wel is. Dus we gaan vanavond u niet alleen vertellen wat het allemaal niet is, daar hebt u niets aan. Maar u vooral aan de hand van die dwalingen uit laten komen wat het wel is. En wat de kern van de zaak is als het om het heilige avondmaal gaat. En wat heeft Rome geleerd? En dat leert ze al 1000 jaar of niet langer is. Dus die dwaling heeft hele oude papieren. En toen Luther voor de Rijksdag stond en hij moest verantwoording afleggen over zijn zogenaamde dwalingen, werd die man aangekeken als een nieuwlichter. Hij had wat nieuws bedacht. En hij moest het opnemen tegen 1000 jaar Romeinse dwalingen. Dus Rome kan inderdaad zeggen, onze kerk is heel oud en onze dwalingen zijn ook heel oud. Maar de duivel is ook oud. Dus ouderdom zegt helemaal niet alles over of het nou waar of niet waar is. Staat het in de Bijbel? Daar gaat het om. En wat heeft Rome dan geleerd al 1000 jaar lang? Dat het heilig avondmaal een offer is. Vandaar dat Rome een priester heeft. En een altaar. En een offer. En wij hebben het over een predikant en een avondmaalstafel en het heilig avondmaal. En dat is veel meer dan alleen maar verschillende woorden. Er zit ook een hele andere wereld achter. De mis bij Rome is een offer aan God. En wat gebeurt daar? Wat doet die priester dan? Hij spreekt die inzettingswoorden uit. Dit is mijn lichaam. En, het lijkt wel toverij, op dat moment als die priester dat zegt, verandert dat brood letterlijk, lichamelijk in het lichaam van Christus. Als die priester zegt, deze drinkbeker is het bloed des Nieuwe Testaments, verandert die wijn letterlijk, lichamelijk in het bloed van Christus. En dat betekent dus dat Christus lichamelijk aanwezig is in de mis. Vandaar dat die mensen moeten knielen als zij dat stukje brood in ontvangst nemen. Want dat kleine stukje brood is Christus zelf. Dus dat is de kern van de zaak. Rome denkt van als die priester dat zegt, verandert dat, krijgt een andere substantie. Vreemd genoeg blijft het wel ruiken als wijn en als brood en eruit zien als wijn en brood. Maar volgens Rome is dat niet zo belangrijk. Vandaar dat de catechismus vraagt, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, zegt de catechismus, heel duidelijk, nee, beslist niet. Waarom niet? Leert Rome al 1000 jaar, dat zal toch wel goed zijn. Het is niet goed. En waarom niet? Het staat niet in de Bijbel. Op vele plaatsen in de Bijbel lees je over brood en wijn nadat de inzettingswoorden zijn uitgesproken. Dus de kinderen Gods die deelnemen aan het sacrament, zegt het woord, eten brood en drinken uit de beker. De vrucht des wijnstoks, zegt de Heer Jezus. Dus de Bijbel blijft dat brood noemen. En die wijn blijft die wijn noemen. Dus de Bijbel is er heel duidelijk over. Het verandert helemaal niet. Het blijft hetzelfde. Het betekent wel het lichaam en bloed van Christus. maar het is niet letterlijk daarin veranderd. En waarom dan nog meer niet? Nou, zegt de catechismus, denk aan de heilige doop. Dat is toch ook een sacrament? Dat doopwater verandert toch ook niet? Nee, dat heeft Rome nooit kunnen bedenken. Dus waarom zou dan het doopwater niet veranderen in bloed? En de wijn wel? Waarom blijft het doopwater water en wordt het brood Christus lichaam? En nog een argument. En dat is eigenlijk wel het sterkste argument. Rome, weten jullie wel wat een sacrament is? Daar twijfelen wij namelijk aan. Wat is een sacrament? Dat is een zichtbaar teken van een onzichtbare genade. Dus het doopwater betekent het bloed en de geest van Christus. Het brood betekent het lichaam van Christus. De beker met de wijn betekent het bloed van Christus. Maar wat zegt Rome? En daar maken ze van het sacrament een rommeltje. Rome zegt, dat brood is niet een teken. Het is het lichaam zelf. Dan heb je niet begrepen wat een sacrament is. In Rome draait alles om het sacrament, maar eigenlijk hebben ze niet begrepen wat het is. Bovendien, en dat is het vierde wat we kunnen noemen, het vierde argument tegen deze dwaling. Stel toch voor dat wij hier avondmaal houden en inderdaad dat brood wordt veranderd in Christus. Een dorpje verder wordt ook het avondmaal bediend. En daar is Christus ook aanwezig, lichamelijk. Dus Christus is hier, hij is daar. En wie weet op hoeveel plaatsen in de wereld nog meer Christus aanwezig is. Dus Christus is lichamelijk dan op heel veel plaatsen tegelijk aanwezig. Kan dat? Kunt u op meer plekken tegelijk zijn? Ik kan het niet. Dus dat betekent, als Christus lichamelijk op meer plaatsen tegelijk kan zijn, is hij geen echt mens. Want een echt mens kan dat niet. Voelt u hoe alles met elkaar samenhangt? Rome, als jullie ons wijs willen maken dat Christus lichamelijk op meerdere plekken kan zijn, is hij niet echt mens? Als Christus niet echt mens is, is hij dan wel mijn zaligmaker? Kan hij dat wel zijn? Tot mijn grote verdriet moet ik zeggen dat niet alleen Luther hierin gedwaald, niet alleen Rome hierin gedwaald heeft, maar Luther ook. Niet zo erg als Rome, maar wel dat hij zei, Christus is lichamelijk aanwezig in het avondmaal. Luther, dat kan niet. Maar Luther was eigenwijs en die heeft dat volgehouden. Ja. Dus deze leer is onbijbels, is onmogelijk en doet geen recht aan de echte menselijke natuur van Christus. Bij Rome wordt het deelnemen aan het sacrament een puur lichamelijke bezigheid. Met je mond eet jij Christus. Met je mond drink jij zijn bloed. En zijn vlees en bloed wordt opgenomen in mijn lichaam. Het is een lichamelijke zaak. Wat heb ik daar nou aan? Wat hebt u daaraan? Ja, zegt Rome, Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. O, maar stel je voor dat er een goddeloze daar deelneemt aan die mis. Hij krijgt dat brood, de wijn krijgt hij niet overigens. En heeft hij dan ook deel aan Christus? Als het dan op een lichamelijke manier verloopt, heb je dan ook deel aan Christus? Genoeg over deze zaak. Vraag 78 sluiten wij hiermee af. En dan gaan we in vraag 79 wat meer ons laten bepalen bij wat het dan wel is. Want Rome geeft het zomaar niet op en die zegt, waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed? Of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Dus wat zegt Rome? Staat in de Bijbel. Christus zegt toch bij het laatste avondmaal, dit is mijn lichaam. En nemende de drinkbeker, deze beker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Kunt u duidelijker hebben? Is. En dan schudden wij ons hoofd over zoveel kortzichtigheid. Willen jullie het nou niet begrijpen of kun je het echt niet? Christus zegt ook, ik ben de deur der schapen. Moet dat letterlijk opvatten? Nee, natuurlijk niet. Ik ben de ware wijnstok. Is Christus veranderd in een wijnstok? Nee, natuurlijk niet. Dat begrijpt iedereen toch? Dus als Christus zegt, dit is mijn lichaam, dan zegt hij, dit betekent mijn lichaam. Als Christus zegt, deze beker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dan wil hij daarmee zeggen, deze beker, die wijn in die beker, betekent mijn bloed. Zo spreekt de Bijbel heel vaak. En die kan dus ook de besnijdenis het verbond noemen, of het paaslammetje het paascha, of de doop het bad ter wedergeboorte. En op die manier spreekt de Bijbel ook over het vlees van Christus en het bloed van Christus. Maar waarom dan? De catechismus noemt twee redenen. Om te beginnen, lijkt het erop. Onze lichamen hebben eten en drinken nodig. Elke dag mogen wij eten en drinken. Maar je ziel heeft ook voedsel nodig. Heb jij een ziel? Denk natuurlijk een rare vraag. Hebben jullie ook een ziel? Die heeft voedsel nodig, hè? Wat voor voedsel geven jullie aan je ziel? Waar voed jij jouw ziel mee? Of denk je er eigenlijk bijna nooit over na dat je een ziel hebt? Kan je wel vertellen als God in je leven komt, dat je dan hartgrondig gaat beseffen dat je een ziel hebt. Daar kom je dan achter. En dan ga je het ook geloven voor al je geliefden. Dus je zit aan tafel en je beseft, ik heb een ziel. Maar mijn vader en moeder ook. En je kijkt naar je kinderen en je beseft, ik heb een ziel, maar mijn kinderen ook. En vanaf deze plaats, ik kan heel de gemeente overzien, en u bent allemaal zielen. U bent allemaal op weg naar de eeuwigheid. kunnen wij niet grondig genoeg beseffen. Vaders en moeders, probeer te zorgen voor de ziel van je kinderen. Probeer te zorgen voor je eigen ziel. Wees niet alleen gefocust op je lichaam, maar richt je net zo goed, of misschien nog wel iets meer, op jouw ziel. Want die zal jouw eeuwig gezelschap houden. Dus zo moeten wij ook naar elkaar leren kijken. Niet alleen dat je een lichaam ziet, maar wij zijn een ziel. En die heeft eten nodig. Wat voor voedsel geef jij aan jouw ziel? De Bijbel zegt, er is maar één voedsel waar jouw ziel bij leven kan. En dat is Christus. Dus als jij Christus niet kent, is jouw ziel geestelijk gezien dood. Maar als God jouw ziel levend maakt, heeft hij honger en dorst naar Christus. Dus dan weet je gelijk of je een levende ziel hebt, hè? Leggen we allemaal ons ziel er maar eens naast. Honger en dorst naar Christus. De ene dag meer, de andere dag minder. Maar één ding. Niet te kunnen leven buiten hem. Dus wat is het avondmaal? Dat wil zeggen, zoals ons lichaam eten en drinken nodig heeft. Zo heeft onze ziel ook eten en drinken nodig. En het eten en drinken van je ziel is Christus. En dat betekent dat Christus eten en zijn bloed drinken is een ander woord voor geloven. En zo bedoelt de Heere dat ook van wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Dan moet je dus niet lichamelijk opvatten, de geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. En wat is het dan om het vlees te eten van de Heer Jezus en om zijn bloed te drinken? Wat houdt dat nou toch in? Lichamelijk eten en drinken kunnen we ons iets bij voorstellen. Maar wat is nou eten en drinken met je ziel? Hoe doe je dat? Dan gebruik ik toch het voorbeeld van een maaltijd. En God nodigt aan die maaltijd een hongerige ziel. Ik heb het niet over een beetje trek. Ik heb het over honger. Ook niet een beetje dorst, maar een brandende dorst en een sterke honger. En dat gaat zelfs zo ver, dat als ik geen eten en drinken krijg, dat ik sterven moet. In die zin hebben wij lichamelijk geen honger en dorst gehad, hè? Mogen wij de Heere allemaal wel voor bedanken, dat hij ons dag aan dag overlaat, dat wij dat niet kennen. Dat zou geen zegen zijn. Maar zielenhonger en dorst, dat is wel een zegen. Dat wens ik u allemaal toe. Dat uw ziel zo hongert en dorst naar Christus, dat u beseft, het is een zaak van leven en dood. Als ik hem niet heb, moet ik sterven. Waarom moet je sterven? Vertel eens. Om te beginnen kan ik hem niet missen. Hij is zo uitnemend Ik kan niet leven zonder hem. Kan niet. Gaat om hem. Bovendien, buiten hem, moet ik de eeuwige dood sterven. Ik heb tegen God gezondigd. Ik heb al zijn geboden vertrapt. Ik heb een boos hart. Ben tot alle kwaadheid geneigd. En ik kan mezelf onmogelijk helpen. Ik kan het niet. Maar ik heb gehoord van die uitnemende Heer Jezus. Ik heb gehoord van zijn, dat hij alles is en alles heeft wat een zondaar nodig heeft. En mijn zielen dorst naar die levensvorst. Kunt u mij nog een beetje volgen? Of begrijpt u het helemaal niet meer? Het wel of niet hebben van Christus is een zaak van leven en dood. Weet u dat? Verstaat u dat? Wat is hij het dan kostbaar? Als u uit Gods handen Christus mag ontvangen. Een voorbeeld is Adam en Eva. Die staan voor God als twee doodschuldige mensen. En ze verwachten elk ogenblik dat ze de dood zullen sterven, heeft God gezegd. Als je daarvan eet, ze de dood sterven. En er staan die twee mensen daar met gebogen hoofd voor een heilig en rechtvaardig God. Heb gij van die boom gegeten? Ja, heb ik gedaan. En wat doet God? Terwijl zij denken dat ze ter plekke daar zullen sterven. Eigen schuld verdient. Geeft God hen een belofte. En wat zit er in die belofte? Ze hebben die belofte opengemaakt. En wie zat daarin? De Heere Jezus Christus. Jezus. Leven van mijn leven. Dood van mijn dood. En ze hebben zich levend gegeten en gedronken aan die Christus die hen in de belofte geschonken was. Dus hem eten en drinken wil zeggen, ik krijg hem van God. En mijn ziel wordt vervuld met hem. Hij is alles wat ik nodig heb. Hij is mijn leven, mijn eten, mijn drinken, mijn blijdschap, mijn licht, mijn heil, mijn alles. Heere, als ik u heb, wie zou dan anders mijn God zijn? Wat zou ik nog meer begeren in hemel en op aarde dan u alleen? Ben je met het lam tevreden? Ja, Heere, ik ben met uw offerlam tevreden. Dat is eten en drinken. Dan is zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed is jouw leven, de vervulling van je ziel. En jij hebt tegen God gezondigd en dat lam van God heeft voor al jouw zonden voldaan. En u mag daarin rusten, in dat ene offer van hem. Eten en drinken is een ander woord voor in hem geloven. En dat laat dus het avondmaal zien. Voel u nou wel dat het dus niet gaat om lichamelijk eten of drinken. Als je ziel schreeuwt van honger, wat heb ik dan aan lichamelijk eten of drinken? Maar het gaat erom dat ik geloof mij toe-eigen, de Heere Jezus Christus, en dat ik leven mag door Hem. Ik ben de opstanding en het leven. Gelooft gij dat? Gelooft u dat? Dus dat is wat de catechismus zegt. Hij is de waarachtige spijs en drank voor je ziel. En de doop is eenmalig, hè? Denk erom dat je niet nog eens een keer gaat dopen. Maar eten en drinken, dat is elke dag weer herhaald. En zo is ook met het sacrament van het heilig avondmaal. God geeft zijn kinderen iedere keer weer honger en dorst. En ze hongeren en dorsten naar Hem en ze eten en drinken Christus door in Hem te geloven. En dat hun geloof wordt versterkt aan het heilig avondmaal. Maar er is nog meer. Om ons te verzekeren, zegt de catechismus, hè, door deze zichtbare tekenen en panden. En wat is een pand? Dat is een onderpand, een garantie, dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonde genoeg gedaan. Gods kind bederft het elke keer weer. Dat valt tegen, hè? Had je toch nooit kunnen denken dat zo laag zou aflopen met je? Het wordt erger dan ooit. En dank God maar als je het niet hoeft uit te leven. En wat doet God om zijn kinderen te versterken in hun geloof in Christus? Hij zegt, mijn lieve kind, zo waar als jij daar aan mijn tafel het brood eet en die wijn drinkt, zo waarachtig is het dat je deel hebt aan Christus. Aan zijn lijden. Zijn sterven. En dan sta jij voor God. Al had jij zelf alles betaald. Zondag 23 zegt. Dan sta je voor God. Al had je nooit zonde gehad of gedaan. Zo rein. Zo zuiver. Zo vlekkeloos. Niets op aan te merken. Dat is niet makkelijk om te geloven, hè? Mensen die geen zonde hebben, kunnen heel makkelijk geloven. Maar ben je een vuile zondaar? En dan te geloven dat jouw zonden in Christus vergeven zijn. Dat geloof heb je zelf niet. Dat is aangevochten, dat is wankelend, dat is bestreden. Heel je bestaan getuigt er tegen. Denk, wat verbeeld jij je wel? Onverbeterlijke zondaar om te denken dat Christus iets met jou te maken wil hebben. Of gaat men jou steeds meer de goede kant op? Of gaat het met jou steeds groter zondaar worden? Hoe meer dat je van Christus leert, hoe groter het verschil is tussen zo'n heerlijke Christus en tussen mij, armzalig, zonder slaaf die ik ben. Vleeselijk, verkocht onder de zonde. Kan je blij zijn, hè, dat Paulus dat zegt. Paulus, jij? Ja. Ik ben vleeselijk. Kocht onder de zonde. En dan zegt hij, de Heere Jezus, arme aangevochten kinderen van me. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. En spreek naar het hart van Jeruzalem. Dat al de strijd vervuld is. Al de schuld verzoend is. Dat ze dubbel ontvangen heeft voor alle overtredingen. En ik geef je mijn garantie erbij. Een teken. Een zegel, zodat je het vastelijk geloven mag, dat jij, mijn kind, zoals jij brood eet en wijn drinkt, deel hebt aan het offer van Christus. En ik zie geen zonde in je. Ik zie geen ongerechtigheid in je. En door hem, door Christus, heb jij deel aan volkomen gerechtigheid van hem. Dan gaan we naar een hele beruchte vraag. Wat is nou het verschil tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? En paapse mis klinkt onvriendelijk, maar dat is niet zo bedoeld. Dat betekent gewoon de pauselijke mis. En de catechismus zegt, er zijn twee hele grote verschillen. Om te beginnen. De mis is een offer aan God. Met verzoenende kracht. Dus vandaar dat Roomsen altijd zo ijverig zijn om de mis te bedienen. Niet het woord te verkondigen, maar om de mis te bedienen. Want die heeft verzoenende kracht voor levenden en doden. Dus, wat doet die mispriester in de heilige mis? Hij offert Christus en hij biedt Christus aan God. Wat gebeurt er in het heilige avondmaal? Ik heb niks aan te bieden. Ik kom met lege handen aan de tafel en God geeft mij Christus. Voelt u het enorme verschil? In de mis bied ik Christus aan en in het avondmaal ontvang ik hem. In de mis heb ik God wat aan te bieden en in het avondmaal heb ik niets aan te bieden en ik ontvang alles. Gode zij dank. Wat dat betreft is dat een hele goede naam, mis. Want er is heel veel mis. En als die mis een offer is, heb je dan niet genoeg aan het ene offer van Christus aan het kruis? En daarom zijn onze voorvaderen zo fel geweest, hè? Want die mis is een belediging van Christus. Als die mispriester dat offer nog eens dunnetjes over gaat zitten doen, is dat ene offer van Christus niet genoegzaam? O, u beledigt mijn koning als u dat denkt en dat doet. Het is een verloochening van het ene offer van Christus. Mag u vertoornd over worden, over zulke dwalingen. Dat is het ene aspect, hè? De mis is een offer. Ik bied wat aan en God is daar tevreden mee. Het andere is dat, dat denkt Rome, dus dat dat kleine krekkertje veranderd is in Christus. Dus dat stukje brood is Christus zelf. Daar moet ik voor knielen. Dat is Christus. Dus de aandacht van mijn ziel richt zich op dat ouweltje. Waarvan ik dan fantaseer dat het Christus is. En mijn aandacht is niet gericht op de echte Christus in de hemel. Maar dat stukje brood is mijn God. En onze voorvaderen noemden dat smalend, mogen we niet, maar in dit geval een beetje wel, de broodgod. Want ze maakten van dat stukje brood hun God. Daar hebben we ook van gezongen, hè? Dat het oude Israël zo ver van de plek was, dat ze afgodendienst hebben ingevoerd. De christelijke kerk is in de loop van haar geschiedenis zo ver van haar plek geweest, dat zij afgoderij bedreven heeft. Dus wat deed een goede Roomse als die langs de kerk fietste? Zijn pet even afnemen. Waarom? In die kerk werd een ouweltje bewaard. Dat is Christus zelf. Moet je voor knielen. Voor die broodgod. En onze voorvaderen zeggen. Vervloekte afgoderij. Dat is niet aardig, hè? Weet je wat Rome doet met protestanten? Niet hun leer vervloeken, maar de mensen zelf. Dat is wel een verschil, hè? Het concilie van Trente heeft mensen die geloven in de rechtvaardiging door het geloof alleen, niet die leer veroordeeld, maar de mensen die dat geloven vervloekt. Anathema, vervloekt ben je. Wat doen wij protestanten? Niet Roomse vervloeken? Alsjeblieft niet. Maar hun leer moeten wij wel scherp veroordelen, omdat ze een belediging is aan Christus. Dus dat betekent dat wij nooit een mis gaan bijwonen. Nooit. Daar wil je toch niet bij zitten, waar Christus beledigd wordt. En wat is het dan wel? Wat is het ware geloof dan wel? Dat rust op het ene offer van Christus en is gericht op Christus, de rechterhand Gods. Zoek dan de dingen die boven zijn, christenen. Je kunt toch niks meenemen van wat je hier allemaal verzamelt. Maar laat je ziel tevreden zijn met hem. En wees een hemelsgezind christen. En hoe meer hemelsgezind u bent, hoe meer geschikt om uw taak op aarde uit te voeren. Waar leven jullie zielen nou eigenlijk van? Als jij zeewater gaat drinken, moet je natuurlijk niet doen, want daar krijg je steeds meer dorst van. En zo is het ook met de zonde. Hoe meer jij zondigt, hoe meer honger naar de zonde dat je krijgt. En uiteindelijk wordt de zonde jou dood. Maar Christus, hoe meer je hem eten en drinken mag, hoe meer verlangen naar hem dat je ontvangt. En hoe meer dat jij het eeuwige leven ontvangen mag. De geest is het die levend maakt. Het vlees, het lichamelijke, is niet nut. De woorden die hij tot u spreekt, zijn geest en zijn leven. Amen. 115 gaan we zingen. Dan zie je het grote verschil tussen Christus en de broodgod. Nochtans is God het doel van onze lof. Hij, onze God, hij woont in het hemelhof. 115 vers 2. Zullen we samen danken. Dank u wel, Heere, dat u alles wil zijn voor een mens die u niets heeft aan te brengen. En dat u zelf voor het offer zorgt, voor het lam ten brandoffer. Heere, en maak ons allemaal hongerig en dorstig naar hem, voor het eerst en telkens opnieuw, opdat deze gemeente ruiken mag naar zijn offer. En dat er een goede geur van ons mag uitgaan. Want de wereld heeft niets te bieden. Belooft veel, geeft niets. En u belooft nog veel meer. En u geeft boven bidden en boven denken. Heere, wilt u ons helpen. In deze pas begonnen week. Thuis, onderweg, werk, school. Waar dat we ook zijn. Bewaar ons, Heere. Bewaar ons voor zonde, rampen en gevaren. Breng ons veilig thuis. Gedenk ze die straks alleen thuis komen. Of die alleen hebben geluisterd. O, wil u ze opzoeken. Houdt u ons vast, Heere. En dat we de waarheid mogen liefhebben. U mogen liefhebben. Amen. Onze slotzang is Psalm 148, vers 1. Looft God, zingt eeuwig zere lof. Gij, die in het glansrijk hemelhof, die in de hoogste plaatsen woont. 148, vers 1.
verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.